Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Deze bijdrage gaat over repeaters. Repeaters zijn professioneel en voor hobbyisten zoals zendamateurs, maar ook op 27 MHz. In zijn eenvoudigste vorm bestaan ze uit een zender op de ene frequentie en een ontvanger op de andere frequentie met het audio verbonden. Vaak staan ze op hoge locaties. Traditioneel bestaat een repeater uit een zender en een ontvanger dus. En verder uit filters, een controller en een aantal hardwarematige componenten die frequentieomzetting, audioverwerking en identificatie verzorgen, bijvoorbeeld met een Morse-callgever. De laatste jaren komen de software-defined repeaters op. Net als bij de reguliere apparatuur kan dit ook voor repeaters worden gebruikt. Apparaten die tegenwoordig digitaal zijn, die zien er eigenlijk niet anders uit dan de analoge apparaten van daarvoor. Omdat het bij veel apparatuur dus aan de buitenkant niet te zien is dat er computerprogramma's in zitten in plaats van ouderwetse onderdelen, is er al veel op die manier in gebruik. Maar SDR kan daarnaast ook extra mogelijkheden geven. In een software-defined repeater wordt een groot deel van de functionaliteit overgenomen door software. In plaats van specifieke hardware voor iedere taak wordt gebruikmakend van software die draait op een computer of op een embedded systeem al die functies gecombineerd. Vaak worden dingen gebruikt als een front-end zoals de Lime SDR, de Hack RF of een RTL SDR. Ik heb hier bij de Daily Minutes al eerder aandacht aan besteed, maar SDR werkt door het ontvangen signaal direct te digitaliseren. Deze ruwe data wordt dan in software verwerkt. Filtering, demodulatie, compressie en andere bewerkingen vinden allemaal plaats in code. Hierdoor kan één SDR-ontvanger of zender-ontvanger in theorie alle denkbare modes aan. Van FM en AM tot DMR, D-Star, C4FM en zelfs custom digitale modes. Dus iets wat je gewoon maar bedenkt. Het eerste en misschien wel belangrijkste voordeel van een dergelijke opzet is de flexibiliteit. Een SDR-repeater kan op afstand worden geherconfigureerd om op andere frequenties te werken, van modulatie te wisselen of aangepaste protocollen te gebruiken. Dit maakt ze uitermate geschikt voor experimentele doeleinden of gebieden waar spectrum efficiënt moet worden benut. Daarnaast is de drempel tot innovatie lager. Met vrije software en hardware zoals GNU Radio, Qwisk, MMDVM, PiStar en SVX-Link kunnen amateurs relatief eenvoudig hun eigen repeaterlogica ontwerpen en testen. Aanpassen van een feature is vaak een kwestie van code wijzigen in plaats van hardware ombouwen. Ook biedt SDR een kosteneffectief alternatief voor traditionele hardware. In plaats van dure filters, controllers en in sommige gevallen zelfs duplexers kunnen veel functies digitaal worden nagebootst. Een interessant voorbeeld van de kracht van SDR zien we bij lineaire transponders, zoals die bijvoorbeeld gebruikt worden in de geostationaire QO100 satelliet. Deze transponders werken over een breed frequentiebereik en laten meerdere signalen tegelijkertijd toe, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor zowel SSB als CW-verkeer, maar eigenlijk willekeurig iedere andere mode gaat er ook doorheen. Bij traditionele analoog opgebouwde lineaire transponders kunnen problemen ontstaan waarin er maar één gebruiker met een te sterk signaal uitzendt. Door de automatische sterkteregeling, de AGC van de transponder, wordt het gehele bereik dan aangepast en verzwakt, waardoor alle andere signalen op de transponder zwakker zijn en mensen eventueel meer vermogen geneigd zijn te gebruiken, wat zeer ongewenst is. Dit fenomeen, het dichtblazen van de transponder, leidt regelmatig tot frustratie binnen de gemeenschap van gebruikers. Met SDR-technologie is het echter mogelijk om het gedrag van de AGC veel preciezer te regelen. In plaats van het verzwakken van het volledige spectrum, kan moderne SDR-software het probleemgebied isoleren en alleen daar de verzwakking toepassen. Hierdoor blijven andere gebruikers ongemoeid en wordt de ervaring op de transponder voor iedereen beter. Dit is een krachtig voorbeeld van hoe SDR niet alleen flexibiliteit, maar ook kwaliteitsverbetering kan brengen in complexe toepassingen zoals satellietcommunicatie. Met de opkomst van software-defined zenders, ontvangers en zendontvangers en SDR-repeaters verandert ook het profiel van de zendamateur. Programmeerkennis, kennis van digitale signaalverwerking en netwerkbeheer worden steeds belangrijker. Waar voorheen het bouwen van een goede eindtrap of een cavity filter het summum was, ligt de nadruk nu vaak op het schrijven van Python scripts of het optimaliseren van DSP-algoritmen. Deze verschuiving brengt kansen, maar ook risico's met zich mee. Enerzijds wordt het vakgebied toegankelijker voor jongeren met een achtergrond in de ICT, waardoor verjonging van de hobby mogelijk ook wordt gestimuleerd. Anderzijds dreigen traditionele vaardigheden op de achtergrond te raken, wat daarnaast ook tot enige wrijving binnen de gemeenschap leidt. De verwachting is dat SDR-repeaters in de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Een belangrijke factor is de verdere ontwikkeling van open source software. Ook het gebruik van AI of machine learning in SDR-toepassingen, bijvoorbeeld voor automatische storingsdetectie of dynamische frequentieselectie, is geen science fiction meer. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Ik moet de bijdrage van vandaag beginnen met uitleggen wat POTA is. POTA is een zendamateuractiviteit, Parks on the Air. Daar staat de afkorting voor. En de bedoeling is om parken te activeren. Activeren betekent dat je met een zender actief bent. En er is een speciale website waarop je die activiteit dan bekend kunt maken. En mensen die die website checken, die kunnen punten verdienen door jou vanaf die activiteit te connecten. Verbinding mee te maken, zeggen zendamateurs. Het is ook de bedoeling om zo'n locatie niet te vaak te activeren. Dus een activatie geldt geloof ik voor een jaar. Ik weet niet of dat hier ook zo is. Dat is bij Summits on the Air, waarbij je heuvel- en bergtoppen activeert. Bij Parks on the Air kan het zijn dat de regels iets anders zijn. Maar in ieder geval, het is de bedoeling dat je dat niet te vaak doet. Ja, dit was zo'n dag dat ik weinig tijd had voor Daily Minutes. Heel onverwacht was de tijd ineens op. Ik snap ook niet hoe dat kan. Nee, maar zonder gekheid, toen dacht ik van nou, dan moet ik snel iets in elkaar flansen. Dat lukt natuurlijk niet. Dus ik heb toch maar ChatGPT gevraagd. Ik zou graag een droogkomische tekst willen van ongeveer 800 woorden over een Parks on the Air uitstapje van een zendamateur. Is dat mogelijk? Nou ja, dat kon. En dit is met een paar aanpassingen de tekst die ik kreeg. Het begon, zoals alle grootste avonturen beginnen, met twijfel. Niet die existentiële soort van waarom doe ik dit met mijn leven, maar de praktische soort. Het soort dat zich voordoet als je om 6:12 ochtends in een vochtige schuur staat te turen naar een coaxkabel die zich gedraagt als een opstandige python. Ik, een zendamateur met meer enthousiasme dan technische elegantie, had besloten dat het tijd was voor een Parks on the Air activering. Een POTA-activatie, zoals de kenners zeggen, maar daar voelde ik me nog niet helemaal het type voor. Mijn meest succesvolle radioverbinding tot dan toe was met een buurman 3 straten verderop die dacht dat ik een pizza bezorger was. Gewapend met een rugzak vol met draad, stokken, tape, een logboek en 3 soorten muggenmiddel vertrok ik richting natuurgebied De Klotsende Dennen, een naam die vermoedelijk uit een foute vertaling van een Latijns botanisch handboek komt. De parkeerplaats was leeg, wat ik als een goed teken interpreteerde, hoewel het net zo goed had kunnen betekenen dat niemand anders gek genoeg was om zoiets op een dinsdagochtend zo vroeg te doen. Na een wandeling van exact 34 minuten, ik telde ze, ik had immers geen ontvangst, vond ik een open plek die volgens mijn kaarten een perfecte locatie was met goede mogelijkheden om in alle richtingen verbindingen te maken. De kaarten logen. De plek zat vol met mieren op de takken op ooghoogte en een briesje dat zich uitsluitend richtte op het omverblazen van mijn antennes. De opbouw ging zoals verwacht. Langzaam, met veel herhalingen van de zinsnede, waarom zit dit nu weer vast? En een incidenteel, als dit straks werkt, eet ik mijn pet op. Uiteindelijk stond de draadantenne min of meer verticaal, wat volgens de handleiding goed genoeg was voor noodgevallen. En als je naar mijn knooptechnieken keek, dan was dit technisch gezien ook een noodgeval. Met trillende handen van opwinding en misschien ook een beetje van tekort aan cafeïne schakelde ik mijn apparatuur in. Ruis. Prachtige, allesomvattende ruis. Als een warme deken van kosmische onverschilligheid. En toen ineens een stem. Italiaans, Spaans of gewoon iemand die per ongeluk op zijn microfoon was gaan zitten. Wie zal het zeggen? Ik sprong op de microfoon en riep mijn roepnaam met overtuiging, met passie, met het soort dictie dat je normaal alleen hoort bij mensen die een brug in brand steken terwijl ze hun ontslag indienen. Wat volgde was een lange stilte. En dan een antwoord, een echt antwoord. Een man met een accent dat ik niet kon thuisbrengen, maar het klonk alsof hij op een berg woonde, die riep terug. Mijn hart sloeg over, maakte verbinding. Geen QRM, geen QSB, gewoon pure onversneden menselijke interactie via radiogolven. Het was magisch, alsof je iemand een brief stuurt in een fles die je 3 minuten later terugbelt. De volgende 3 uur verliepen in een roes. Frankrijk, Duitsland, een Duitser die zich voordeed als een Fransman, ik hoorde het accent vriend. Zweden en zelfs 1 keer een Amerikaan, al vermoed ik dat het gewoon iemand uit Eindhoven was met een hobby in de stemvervorming. Tussen de verbindingen door at ik een energiereep die smaakte naar karton met ambitie en ik voerde filosofische gesprekken met een extra die duidelijk ook twijfelde aan mijn opbouwtechniek. De wind ging liggen, de zon brak door en ik had plots 42 QSO's in mijn logboek. Voor een eerste activatie voelde dit als de Radio Olympische Spelen. Het afbreken ging overigens verbluffend snel, maar dat was omdat alles al losgewaaid was. Terug naar de auto strompelend voelde ik me als een gelouterde held. Niemand in het winkelcentrum zou me aankijken en denken, daar loopt iemand die vandaag een park heeft geactiveerd. Maar ik wist het en de extra wist het ook, denk ik. Thuis aangekomen uploadde ik mijn log met het soort voorzichtigheid dat normaal gereserveerd is voor het snijden van rode draden bij bommen in actiefilms. Maar het werkte. De website herkende mijn activatie. Ik was officieel een POTA-activator. Het was geen Everest-expeditie. Ik had geen beren gevoerd of overleefd op regenwater. Maar ik had met een radio, wat draad en een overdosis optimisme contact gemaakt met de wereld. Midden in het bos, tussen de muggen, met de extra als enige getuige. Dat is toch meer dan de meeste mensen op een gemiddelde dinsdag voor elkaar krijgen. In de wereld van de radio is er altijd een onderstroom geweest van mensen die zich niets aantrekken van frequentieveilingen, zendmachtigingen of regels van de overheid. De piraten. Deze illegale radiozenders zenden uit zonder vergunning, vaak vanuit schuurtjes, zolders of zelfs weilanden. In deze bijdrage het waargebeurde verhaal van twee eigenaren van illegale radiostations. Eentje verhaalt van succes en de ander is tamelijk tragisch. Illegale zenders zijn meer dan alleen overtreders van de wet. Het zijn verhalen van passie, muziek, techniek, rebellie en risico. Sommige zenders groeiden uit tot nationale instituten, andere eindigden in tragedie of werden folklore in hun regio. Wat ze allemaal gemeen hebben is een ontembare drang om gehoord te worden, letterlijk. Een onverwacht succesverhaal komt uit Italië. In de jaren 70 begon een jongeman genaamd Marco Pannella met het uitzenden van Radio Radicale, een illegale zender die politieke en maatschappijkritische programma's bracht. Pannella was een activist die zich inzette voor burgerrechten, euthanasie en het legaliseren van cannabis. Radio Radicale werd razend populair onder de Italiaanse bevolking, mede omdat het thema's behandelde die zelden aan bod kwamen op de staatsradio. In plaats van bestraft te worden kreeg Pannella uiteindelijk toegang tot het parlement als volksvertegenwoordiger. Hij werd later een gerespecteerd lid van het Europees Parlement. Ironisch genoeg bleef zijn zender altijd illegaal opereren tot 1995, toen de zender een speciale status kreeg als informatiekanaal van landelijk belang. De grens tussen piraat en pionier en gerespecteerd politicus bleek flinterdun. Een tragischer verhaal over piraten komt uit Groot-Brittannië. In de jaren 80 was Stephen Dunmar, ook bekend als de Sky Pirate, een beruchte figuur in de Londense piratenradio scene. Hij zond uit vanaf het dak van verlaten gebouwen en verplaatste zijn apparatuur regelmatig om opsporing te vermijden. Zijn zender, Radio Invicta, speelde funk en soul, muziek die nauwelijks te horen was op legale stations in die tijd. Dunbar nam steeds grotere risico's. In 1987 probeerde hij zijn antenne te installeren op het dak van een flatgebouw van 20 verdiepingen in Hackney met zelfgemaakte bevestigingsmaterialen. Tijdens de installatie gleed hij uit en viel tientallen meters naar beneden. Hij overleefde tragisch genoeg de val niet. Zijn dood werd een wake-up call voor veel piratenzenders in Londen, maar ook een triest symbool voor de passie en het gevaar dat deze illegale zenders met zich meebrengen. Het was vaker over dit onderwerp gehad, maar niet zo uitgebreid en het onderwerp is nu actueel. De True SDX, dat was een paar jaar geleden een apparaatje van een Nederlandse en een Duitse zendamateur. Het was een heel klein en heel goedkoop, met name apparaatje voor meerdere korte golfbanden. Maar het bijzondere was dat er ook enkel zijband in zat en de meeste apparaten met enkel zijband die waren in der tijd veel duurder. Dan praat je toch echt over €500 of zo. En dit ding dat kostte in het begin, ik heb er €128 voor betaald, voor een gebouwde versie, compleet werkend zo aan te sluiten. En zo momenteel zit het dus rond de €160 volgens mij, tenminste de laatste keer dat ik keek. Het is bijzonder uitgebreid apparaat. De bediening is niet altijd heel logisch, maar ja, voor dat bedrag. Er zit een goed display op, de Morse decoder zit erin, dus je kunt Morse meeschrijven. En inderdaad enkel zijband. En verder is die is geschikt om op afstand te bedienen via een CAT interface. En er zit een audiokaart in. Die heb ik volgens mij, tenminste die zit erin. Ik heb die nog nooit gebruikt, dus ik weet het niet helemaal zeker. Maar volgens mij zit er een audiokaart in. Dat wil zeggen een audio interface. De True SDX die was afgeleid van een product uit Turkije van QRP Labs, de QCX. En bijzonder was, de QCX is een analoog apparaat. En de True SDX die is software-defined radio, dus daar werkt eigenlijk alles met computerprogramma's in plaats van onderdelen. En de computer die in de QCX zit, die wordt daar alleen gebruikt voor aansturen van het display en de bediening en nog wat van die fratsen. Het is een niet al te krachtig Arduino. Maar de makers van de True SDX die zijn er in staat gebleken om daar SDR-software op te laten lopen op die zwakke processor. En dat werkt behoorlijk goed. Het is gewoon een goed werkend apparaatje. Er zit een microfoon ingebouwd en een luidspreker. Het enige wat je erop aan hoeft te sluiten is een antenne en een batterij. En vervolgens kun je verbindingen maken. En dat over grote afstanden. Zendvermogen is een watt of 5. De QCX was trouwens een apparaat voor maar één band. En QRP Labs die kwam 2 jaar geleden was volgens mij met een opvolger die ook 5 banden heeft. En daar was al een beetje geroezemoes over dat dat apparaat uiteindelijk ook SSB zou gaan doen. Dat apparaat is geschikt voor digitale modus en voor mossen. Maar tot voor kort dus niet voor SSB. Maar met een nieuwe firmware update die in begin mei officieel werd, is dat apparaat nu ook geschikt voor enkel zijband. Dus nu zijn er meerdere van dat soort heel goedkope apparaatjes. Van de True SDX zijn overigens heel veel bootleg versies te koop. In het begin hadden ze de rechten niet goed geregeld volgens mij. In ieder geval ontstonden er heel veel kopieën. En die betaalden niet aan de makers. Dus dat was een beetje sneu dat dat geld aan hun voorbij ging. De apparaten hebben zeer goed verkocht namelijk. Maar via AliExpress waren er heel veel bootlegs. En er zijn ook heel veel andere versies die een heel andere uiterlijk hebben. En een andere bedieningsinterface. En ja, allemaal voor van die lage bedragen. Dus dat is wel grappig. Er zijn er ook een paar op de markt geweest die, ik weet niet of die er nog zijn, maar die hadden geen goede low-pass-filters. Die werken wel voor heel veel banden. Maar ja, goed, er komt dan niet een heel schoon signaal uit. Dus dat wil je niet. Bij de latere versies hadden ze dat goed geregeld. Ze geven een goedkeuring aan Chinese leveranciers en krijgen dan een deel van de winst. Daar hoeven er zelf niet veel voor te doen. Dus dat is allemaal erg slim. Een van de makers, de maker van de software, dat is Guido, P1NNZ, als ik het op mijn hoofd goed zeg. En Guido was eerder degene die met een Raspberry Pi SSB kon uitzenden en daar ook de software voor gemaakt had. Sinds kort dus de QMX, ook een apparaat wat als bouwpakket voor €100 te koop is, $100, $104 is die geloof ik. En die is dus sinds kort ook voor SSB geschikt. Dat SSB dat werd bij de True SDX voor het eerst bij een amateurapparaat op een bijzondere manier gemaakt met polarmodulatie. Zo heet dat volgens mij, dat wist ik tot voor kort niet, maar ik kende het principe wel. Ik ga later in deze bijdrage uitleggen hoe dat werkt. Maar in ieder geval, daar zit dus een heel bijzondere manier van opwekking in. En de True SDX was daar de eerste mee en je kunt daarmee eindtrappen gebruiken die ook vervorming mogen geven. En dat leidt ertoe dat het rendement van het apparaat veel beter is. Dus dat er niet 40% rendement is, maar 80 of 90%. Dat is door die nieuwe modulatiemanier verwezenlijkt. En ja, vooral voor batterijgevoerde apparaten is het natuurlijk erg belangrijk dat ze bijzonder zuinig zijn. Maar het speelt ook op een ander vlak. Een Amerikaanse fabrikant die vermoedelijk goed heeft opgelet. Ook de QMX is gebaseerd op dit systeem. Maar een Amerikaanse fabrikant, dat is Flex Radio, die hebben goed opgelet. En die hebben een nieuwe transceiver gelanceerd. Ja, er is een hoop nieuws, omdat de Hamvention-beurs in de VS was. En veel leveranciers die wachten met hun introducties tot die beurs is. Maar in ieder geval, Flex Radio die heeft een lijn van nieuwe apparaten, high-end apparaten, op de markt gebracht. En voor een aantal toepassingen is een zendvermogen van 100 watt niet voldoende en werd vaak 500 watt of meer gebruikt. Het probleem is dan dat er heel erg veel van de energie die je in de ether wilt zetten ook wordt omgezet in warmte. Bijvoorbeeld om 500 watt te maken heb je nou 1200... Het was geloof ik 1200, dan moet ik even goed rekenen hoor. Maar ik denk dat je in totaal 1200 watt opneemt. Bij rendement van 40% van zo'n eindtrap. En dat resulteert niet alleen in een hoog stroomgebruik, maar ook in een behoorlijk groot apparaat met een externe voeding. En daar wordt echt een flink vermogen, wordt er simpelweg in warmte omgezet. Ja, dat nieuwe apparaat maakt die 500 watt door maar 125 watt in warmte om te zetten. En dat betekent dus dat de koelfunctionaliteit, vaak met koelplaten tegenwoordig, maar dikwijls ook met ventilatoren, dat de hoeveelheid koeling dus heel veel minder is die nodig is. En daardoor is het apparaat lichter en hij neemt dus minder dan de helft van de stroom op. Wat er ook voor zorgt dat de voeding behoorlijk wat kleiner kan worden en de stroomopname ook minder is. Het gewicht van de hele installatie is daar minder. En bijvoorbeeld, ze worden veel voor de expedities en voor contesten gebruikt. En daar wordt regelmatig met generatoren gewerkt. Je hoeft dan niet een grote generator mee te nemen, maar je kunt met een veel kleinere kun je uit. En ook de hoeveelheid brandstof als je naar een onbewoonbaar gebied gaat, of een onbewoond gebied moet ik zeggen, met die expeditie, waar je dus echt alles moet meenemen. Dan hoef je ook veel minder brandstof mee te nemen. Dat scheelt aanzienlijk. En het hele apparaat heeft geen aparte eindtrap, maar het hele apparaat is gewoon 500 watt. Dus de zendontvanger zelf heeft 500 watt. Dat is een spectaculaire ontwikkeling, dat kun je wel zeggen. Nou, hoe is dat nou allemaal mogelijk? In de jaren 70 was ik gefascineerd door de artikelen van Pernell SE in Electron. Die rubriek heette Reflecties. En een andere die ik in mijn begintijd bijna aanbad, dat was Pernell KSB, Klaas Spaargaren. En die, ja, die publiceerde over van alles. Phaselog, Loops, Huff en Puff, VFO. En ook over Phaselus SSB. Nou, dat SSB is een amplitude gemoduleerd signaal. Als je je mond houdt, dan is het zendvermogen weg. Grotendeels. Maar dat bestaat uit een FM en een AM component. En dat Phaselus SSB, dat gebruikte daarvan alleen het FM gedeelte. En dat kun je gewoon verstaan. Dat klinkt alleen, je moet het heel goed comprimeren. Het geluid zoveel mogelijk constant maken voordat je het moduleert. En dan als je dat, als je dan de amplitude verwijdert, dan werkt dat gewoon. Dat is verstaan. Het klinkt wat vreemd. Mensen vinden het raar, een raar signaal. Waarvan het signaal constant is, de amplitude. Maar het werkt. Maar niet supergoed. En er is, het heeft één belangrijke tekortkoming. Dat is dat het signaal wat dan in principe FM gemoduleerd is, dat moet op de plek waar de draaggolf normaal zit heel snel retour maken. En dat zorgt ervoor dat de zijband die je niet wilt gebruiken bij enkel zijband, dat die volgespetterd wordt met allerlei storing. En datzelfde effect dat is er bij een gewoon SSB-signaal ook. Alleen doordat daar de amplitude component is, is op de momenten dat die storing plaatsvindt het signaal toevallig nul. Nou ja, dat is niet helemaal toevallig, maar het signaal is nul. Dat Phaselus SSB dat werkt dus wel, maar dat is enigszins problematisch. Maar het heeft wel een groot voordeel, want je hoeft geen vervormingsvrije eindtrappen, zendversterkers te gebruiken. En dat betekent dat het rendement veel hoger is. En die hele kleine zetontvangertjes die gebruiken klasse E heet dat, waarbij de transistor ook niet ooit deels in geleiding komt. Die transistor die schakelt gewoon aan of uit en met een goed filter wordt daar weer een sinus van gemaakt, zodat er geen stoorproducten ontstaan. Maar je kunt dat in een niet-lineaire versterker versterken. Dat heeft grote voordelen. Namelijk het veel lagere stroomgebruik ook. De truc zou natuurlijk zijn als je er in de eindtrap dan weer de amplitude aan toe kunt voegen. En dat is polarmodulatie. Wat ze dan doen is dat ze met een digitaal gecodeerd signaal op de eindtrap een modulatie toevoegen. Met pulsbreedte modulatie, PWM. En daarmee wordt dus de amplitude modulatie hersteld die er ook op zit. En zodoende, als je dat goed doet, heb je die splatter op de nul doorgangen niet. En als je het inderdaad goed voor elkaar hebt, dan klinkt dat gewoon als een normaal signaal. Het wordt anders gemaakt, maar het werkt hetzelfde. En er zijn meerdere methodes voor SSB. Je hebt de methode van Weaver, die ook nogal afwijkt. Die heeft de draaggolf in het midden, die moet je dan zien te onderdrukken. Maar dat is op zich mogelijk. En je hebt de fasemethode om SSB te maken en de filtermethode. En dit is dan nog een andere methode. Hoewel je in principe, bedenk ik me nu, wel een van die andere methodes nodig hebt om het signaal te maken waarop dat gebaseerd is. Digitaal is dat allemaal veel makkelijker. Je kunt die digitale en die frequentie, of tenminste die amplitude en de frequentiecomponent, die kun je digitaal van elkaar scheiden. Dus dat is echt heel makkelijk te doen. En het is dus bij, weet ik, de True SDX en bij de QMX in elk geval zo, dat die signalen ook afzonderlijk uit de het SDR software komen. Bij de True SDX wordt het dan voor de zekerheid volgens mij toch nog door een PLL gehaald, door een Phaselog loop, om de laatste restantjes er nog uit te halen van het amplitude gemoduleerde deel. Ik heb geen idee of dat nodig is, maar dat zal vast zin hebben. Ja, wat je dus hebt, dat is dat de amplitude component, die als een audiosignaal beschikbaar is, gewoon net als amplitude modulatie, maar het klinkt natuurlijk als gekwaak bij SSB. En je hebt die frequentiecomponent die op zich verstaanbaar is. Die twee die voeg je dus aan het eind van de zendketen zo ver mogelijk achteraan, voeg je die samen, zodat al die trappen daartussen met een hoog rendement kunnen werken. Ja, en dan bereik je dus dat je 700, 800 watt, 900 watt niet in warmte hoeft op te stoken, maar in plaats daarvan 125 watt. En alles kan kleiner worden en alles wordt lichter. En je hoeft minder spullen mee te nemen. Nou, dit is fantastisch. Het is wel een duur apparaat, de Flex. Ik zag dat die $10.000 kostte, of €10.000 zelfs, maar dat is ook wel zo. Het is een contest grade apparaat en dat betekent dat hij goed bestand is tegen heel veel zenders die op één locatie werken. Dus daar zitten wel extra filtering in en nog een aantal andere extra's die ook het nodige geld kosten. Kunstmatige intelligentie of AI of AI of artificial intelligence dringt in hoog tempo door in allerlei aspecten van ons dagelijkse leven. Van zoekmachines tot gezondheidszorg. Ook binnen de wereld van de zendamateurs begint AI een opvallende rol te spelen. Waar vroeger vooral menselijke ervaring en een handmatige afstemming bepalend waren voor succesvolle verbindingen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van algoritmes om signalen te detecteren, ruis te onderdrukken en zelfs antenneinstellingen te optimaliseren. Traditioneel vertrouwen zendamateurs op hun oren en ogen zwakke signalen opsporen op een knisperende HF-band, nuances in morse herkennen en subtiele veranderingen in propagatie beoordelen. Maar de menselijke waarneming kent zijn grenzen. Moderne AI-algoritmen, getraind op duizenden voorbeelden, zijn in staat om patronen in ruis te herkennen die voor mensen onhoorbaar of onzichtbaar zijn. Neem bijvoorbeeld FT8, de digitale mode ontwikkeld door Joe Taylor, die al signalen decodeert tot ongeveer min 20 dB onder de ruisvloer. Nu al zijn er experimenten gaande waarbij neurale netwerken nog zwakkere signalen kunnen onderscheiden. In plaats van simpelweg te kijken naar toonhoogtes en timing, herkennen deze modellen de statistische eigenschappen van echte signalen versus achtergrondruis. Dat wil zeggen dat de software ruis bestudeert en daarnaast echte signalen en zo beter leert hoe ze verschillen en op basis van die ervaring beide beter uit elkaar houdt. In potentie zou dit kunnen leiden tot communicatie bij nog lagere signaalruisverhoudingen dan tot nu al mogelijk was. Niet alleen voor digitale signalen, maar ook voor SSB en FM. Een andere toepassing van AI is het verbeteren van audio door geavanceerde ruisonderdrukking. Waar traditionele filters vaste parameters gebruiken, kunnen moderne AI-systemen die parameters on the fly aanpassen aan de specifieke geluidsomgeving. Met projecten als RN Noise en de ruisreductietechnologie software zoals CRISP of RTX Voice is inmiddels door zendamateurs geëxperimenteerd en deze technieken worden al door amateurs toegepast. Hierdoor worden SSB en FM signalen met zware storing plotseling weer verstaanbaar, iets wat voorheen onmogelijk leek. In SDR-omgevingen kunnen AI-modules zelfs leren van het RF-spectrum door automatisch storingsbronnen te herkennen en filterstrategieën aan te passen. Denk hierbij aan het identificeren van breedbandige interferentie zoals van zonnepanelen of van schakelende voeringen en het vervolgens automatisch aanpassen van het ontvangstvenster. Bij grote contesten en de expedities wordt AI al stilletjes ingezet. Denk aan logsoftware die automatisch roepnamen herkent, frequentieverschuivingen detecteert of real-time propagatievoorspellingen doet op basis van de bandactiviteit. Sommige stations experimenteren zelfs met spraakherkenning en automatische rapportgeneratie. Daarnaast worden er neurale netwerken getraind om te helpen bij cw-opnemen, vooral nuttig bij complexe en vervormde morsen. Dergelijke decoders zijn bestand tegen fading, QRM en zelfs handgeseinde CW met onregelmatigheden. Niet iedereen is overigens enthousiast. Sommigen vrezen dat te veel automatisering de kern van de hobby aantast. Wat betekent het nog om een DXCC te behalen als een AI je signalen detecteert, decodeert en ook logt? En hoe voorkom je dat AI leidt tot oneerlijke voordelen in bijvoorbeeld contesten? Er zijn daarnaast ook nog zorgen over transparantie. Veel AI-algoritmen functioneren als black boxes. Dat wil zeggen, ze leveren resultaten, maar ze leggen niet uit hoe. In een hobby die juist leunt op inzicht en experimenteren is dat voor sommigen een lastige gedachte. Toch hoeft AI niet het domein van experts te blijven. Er verschijnen steeds meer open source tools, tutorials, plug-and-play modules, van Python scripts voor signaalanalyse tot embedded AI in SDR software, zoals SDR Angel en GNU Radio Companion. De drempel wordt hierbij steeds lager. In de toekomst zouden we kunnen denken aan slimme ontvangers die zelf aangeven wanneer een zeldzaam DX-station actief is, antennes die hun stralingsdiagram optimaliseren voor actuele propagatiecondities, of zelfs AI-assistenten die bij het afstemmen suggesties geven zoals proberen op 17 meter. Openingskans naar Victor Kilo is 40%. Zoals bij de meeste nieuwe ontwikkelingen zullen die, als ze nut hebben, hoe dan ook gebruikt worden. Het is echter ook goed om ze met enige kritiek te beschouwen. AI binnen het zendamateurisme staat nog in de kinderschoenen, maar de impact is nu al voelbaar. Het is niet zo bekend dat er voor de telegrafie in Morse en met elektriciteit via draden al een vorm van telegrafie was. En dat dit netwerk ook tot in Nederland was uitgerold. Dat ging met de semafoor, die ook de optische telegraaf wordt genoemd. Bij de eerste spoorwegen kende men nog geen beveiliging met seinen langs de baan die opdrachten gaven aan de treinbestuurders. In plaats daarvan was er langs het spoor een serie wachtposten ingericht die alle bemand waren. De posten communiceerden onderling met de stations aan de uiteinden van het baanvak door middel van een optische telegraaf. Opdrachten aan het treinpersoneel werden dan met vlaggen of lantaarns door de wachters weergegeven. Treinen in Nederland reden naar mijn beste weten van 1839, vanaf 1839. De semafoor of optische telegraaf was het eerste bruikbare middel voor optische telecommunicatie. Het woord semafoor komt uit het Grieks. Het woord van het vroegere paging-systeem semafoon was hiervan afgeleid. In 1791 werd door de Fransman Claude Chappe een uitvoering van het eerste type optische telegraaf gedemonstreerd. Op 2 en 3 maart konden de inwoners van de Franse plaats Brulon, Chappe's geboorteplaats en Parcé in het departement Sarthe zich vergapen aan een vreemd schouwspel. De gebroeders Schappe gaven een demonstratie van de mogelijkheden van een nieuw communicatiemiddel. Onder leiding van Schappe werd op een plat dak van het kasteel van Brulon een slingeruurwerk geplaatst. Bij deze klok verrees een 4 meter hoge stelling waarin een vierkant houten paneel kon draaien. Het paneel was aan één kant zwart en aan de andere kant wit geschilderd. Op een huis in Passé, 15 kilometer verderop, werd zo'nzelfde constructie van de Schappe-telegraaf, klok en verrekijker geplaatst. De telegraaf van Schappe was een op een toren of bergtop geplaatst houten bouwsel, een verticale balk waaraan bovenaan een H-vormige constructie werd bevestigd. De torens werden op zichtafstand van ongeveer 10 kilometer van elkaar geplaatst. De telegrafisten konden met een verrekijker de andere torens waarnemen. In 1793 begon de oudste broer van Claude Schappe met de voorbereidingen voor de aanleg van de eerste echte lijn met optische telegrafen tussen Parijs en Lille. Dat was over een afstand van 192 kilometer met 15 stations. Een signaal had 9 minuten nodig om deze afstand af te leggen. 32 minuten waren er nodig voor een bericht van 36 signalen. Toen Napoleon in 1799 aan de macht kwam, begon hij direct aan de uitbreiding van het telegraafnet, onder meer naar Italië en Spanje. Parijs werd via Lyon, Turijn en Milaan verbonden met Venetië. Er kwam een lijn van Parijs via Lille naar Brussel en Antwerpen op de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Deze lijn die werd in 1811 na de inlijving van Nederland doorgetrokken naar Amsterdam en wel bovenop de Weesperpoort. Er stond onder andere ook een semafoor op de oude vuurtoren, de toren van de Leugenaar in de plaats Duinkerke, dat is Noord-Frankrijk. De tussenliggende telegrafisten wisten overigens niet wat de codes betekenden. De telegrafisten wisten niet wat de codes betekenden. Ze hoefden alleen de stand van de armen te kopiëren. Sommige posities van de armen waren bedoeld voor dienstmededelingen, bijvoorbeeld om de telegrafisten congé te geven, congé, en om een storing te melden. Deze codes waren natuurlijk wel bij de telegrafisten bekend. Ja, mist en regen waren natuurlijk spelbrekers en een poging om 's nachts berichten door te geven door de semaforen met lampen te verlichten, die mislukte. Daarnaast moest Schappe allerlei praktische problemen oplossen. Bijvoorbeeld welk transmissieprotocol gebruiken om een eenvoudig, snel en betrouwbare communicatie mogelijk te maken. Wat te doen als een van de stations uitvalt. En hoe te vermijden dat berichten tegen elkaar opbotsen. Het idee was overigens ook toen al niet nieuw. Al in de oudheid was het idee ter sprake gekomen door Cleoxenus, Democritus en Polybius. Beschreven in Sextus Julianus Africanus in zijn boek Kestel. Geschreven omstreeks 225 na Christus. Maar het is onzeker of het ook is uitgevoerd. Tot dan toe communiceerden mensen op afstand via bijvoorbeeld rooksignalen, via de tamtam, de postkoets en koeriers te paard. De semafoor is uitgevonden door Robert Hooke. Hooke heeft het idee van visuele telegrafie gepresenteerd al in 1684 aan de Royal Society. In zijn werk werd de optische telegraaf met vele praktische details beschreven, maar het systeem is nooit ten uitvoer gebracht. Communicatie is steeds vaker afhankelijk van een centrale infrastructuur, zoals bij mobiele netwerken en bij internet. Zendamateurs zoeken dikwijls juist naar middelen om onafhankelijk en veerkrachtig te blijven, zodat iedereen ook zonder lidmaatschappen en vooraanmelding in netwerken kunnen meedoen. Een van de veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is de opkomst van de mesh-netwerken. Deze gedistribueerde netwerken kunnen functioneren zonder centrale knooppunten en bieden een krachtig alternatief voor situaties waarin traditionele netwerken falen of onbetrouwbaar zijn. Een mesh-netwerk is een type computernetwerk waarin elk knooppunt, dat wil zeggen elke node, direct met meerdere andere knooppunten communiceert. In plaats van één centraal punt, via één centraal punt te werken, zoals bij client-server modellen, zorgt het mesh-principe ervoor dat data via verschillende paden van de ene naar de andere node kan reizen. Dit maakt het netwerk veel krachtiger. Als één verbinding uitvalt, zoekt het verkeer automatisch een alternatieve route. Bij zendamateurs gebeurt dit vaak via draadloze verbindingen, meestal op UHF of hogere frequenties en met behulp van aangepaste wifi-hardware of speciaal ontwikkelde modules. Software als AREDN, Amateur Radio Emergency Data Network, HAMNET. HAMNET staat voor High Speed Amateur Radio Multimedia Network. Of zoals aangepaste open WRT-firmware die wordt gebruikt om deze netwerken te bouwen. De belangrijkste reden voor deze keuze is robuustheid. In situaties zoals natuurrampen, stroomuitval of grootschalige storingen bij internet kunnen zendamateurs met hun mesh-netwerk toch gegevens uitwisselen. Denk hierbij aan e-mail via Winlink, het delen van weergegevens, het beschikbaar stellen van kaarten of zelfs live videobeelden. Daarnaast past mesh-technologie goed bij het experimentele karakter van het zendamateurisme. Er is volop ruimte voor experimenten met netwerkprofielen, routing, algoritme en zelfbouw van antennes of nodes. En omdat veel van de technologieën open source zijn, kunnen amateurs vrij diep in de techniek duiken. Een van de bekendste toepassingen is het al genoemde AREDN in de Verenigde Staten. Dit project maakt gebruik van hergebruikte wifi-apparatuur, zoals Ubiquiti Nanostations, die aangepast is om op amateurbanden te functioneren, vaak in de 2,4 of de 5,8 gigahertz band in de VS, maar buiten commerciële wifi-kanalen om. Hierdoor ontstaat een soort parallel internet, specifiek voor amateurgebruik. In Duitsland en andere delen van Europa is Hamnet een bekend voorbeeld. Dit netwerk is in feite een backbone-netwerk voor amateurs met verbindingen tussen repeater sites, datacenters en individuele gebruikers. Via Hamnet zijn toepassingen als VoIP, APRS gateways en repeaterbesturing mogelijk. Het bouwen van een effectief mesh-netwerk is geen plug-and-play aangelegenheid. Amateurs moeten rekening houden met zaken als routing-protocollen, optimized link, state routing en Batman. Batman staat voor Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking. En dat zijn populaire keuzes bij zendamateurs, elk met hun eigen voor- en nadelen. Daarnaast zijn er de antennes en line of sight. Vooral bij hogere frequenties, er is vrij zicht tussen de nodes essentieel. Omdat veel mesh-apparatuur gebaseerd is op wifi-technologie, is het belangrijk om storingvrij gebruik te waarborgen. Door op amateurbanden te opereren buiten de normale wifi-kanalen is meer bandbreedte beschikbaar en minder ruis, omdat er minder gebruikers zijn. Ook kunnen hogere zendvermogens worden gebruikt. Hoewel zendamateurcommunicatie in principe open moet zijn, encryptie is gewoonlijk niet toegestaan, moeten amateurs wel nadenken over authentificatie, bijvoorbeeld voor toegang tot beheerinterfaces of het filteren van verkeer. Meshnetwerken bieden echter een unieke kans om digitale toepassingen in een amateurcontext te verkennen. Bijvoorbeeld dingen als digitale voice over IP, net als bij commerciële telefonie, maar dan volledig op een eigen netwerk gebaseerde vaste telecommunicatie. En zoals links met gsm-netwerken op amateurbanden zijn mogelijk. Daarnaast zijn er webservers en bestandendelen die gemaakt kunnen worden via dit soort netwerken. Bijvoorbeeld het draaien van een lokaal weerstation, repeaterstatusschermen of een logboekapplicatie. E-mail via mesh kan ook via Postfix of Winlink servers. En verder chat-applicaties en fora, interne communicatieplatforms los van het reguliere internet. Het gebruik van mesh vereist wel samenwerking, hoewel natuurlijk niet bovenaf geadministreerd wordt. Een node in isolatie heeft echter weinig nut, je kunt het niet in je eentje doen. Dit bevordert de samenwerking tussen amateurs en versterkt de sociale cohesie binnen een regio. Tenminste, dat kan. Samenwerkingsprojecten zoals het verbinden van meerdere repeater sites of het aanleggen van een lokale backbone, die zorgen voor meer betrokkenheid en voor kennisdeling tussen de amateurs. Daarnaast is mesh een goede manier om jongeren aan te spreken die opgroeien met netwerktechnologie en interesse hebben in draadloze communicatie. Het biedt een brug tussen klassieke RF-techniek en moderne netwerkinfrastructuren. Met de verdere miniaturisatie van hardware, beschikbaarheid van krachtige single-board computers zoals de Raspberry Pi en open software platforms, zal mesh-technologie alleen maar toegankelijker worden. Ook ontwikkelingen zoals SDR-gebaseerde mesh-nodes, waarbij radiosoftware dynamisch van frequentie en van modulatie kan wisselen, die openen nieuwe mogelijkheden. Een belangrijke uitdaging blijft de schaalbaarheid. Hoe bouw je een netwerk dat robuust blijft als het honderden of duizenden nodes omvat? Hier ligt ruimte voor verdere innovatie, bijvoorbeeld in routing-algoritmes en zelfherstellende netwerktopologieën. Mesh-netwerken bieden zendamateurs een krachtige tool om onafhankelijk, experimenteel en veerkrachtig te communiceren. Ze vormen geen alternatief voor traditionele HF of repeaters, maar een aanvulling die de mogelijkheden van de zendamateurgemeenschap aanzienlijk vergroot. Mesh wordt overigens ook voor Mesh Testing gebruikt.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.